Ik verlang met mijn hele hart naar u. Help me u te gehoorzamen. Ik bewaar uw woord in mijn hart, zodat ik niet verkeerd tegen u zal doen. Ik prijs u, Heer. Leer mij om me te houden aan uw leefregels. We hebben het vorige week gehad over dat het eigenlijk gaat over hoe je een discipel van Jezus, hoe die eruit zou kunnen zien. En hoe wij kunnen groeien naar het discipelschap. En ik denk dat het ook vanavond gaat dat weer verder. En een van de dingen die bij mij is blijven hangen van vorige week is dat Wim zei van je kan niet weggaan en zeggen van dat was een mooie avond. Maar het gaat erom, wat doe je ermee? En ik denk dat dat voor vanavond ook weer opgaat. Dat we niet alleen zeggen het was goed, maar dat we er ook iets mee gaan doen in ons leven. Daar is het voor bedoeld. Ja. Als we nog een tekst uit de Bijbel pakken, ik had er nog eentje bij gepakt, en dat is Johannes 14, vers 23, en daar staat: Jezus antwoordde hem: iemand die van mij houdt, zal doen wat ik zeg. En mijn Vader zal van hem houden, en wij zullen bij hem komen en in hem wonen. En ik denk dat dat het grote geheim is. Als Jezus in jou woont, als de Heilige Geest in ons is, dan wil hij ons helpen om datgene te doen wat ons maakt tot een discipel. En daar mogen we vanavond ook weer opnieuw Gods woord over beluisteren en vooral ook toelaten in ons hart. En dan zal het ook iets gaan uitwerken in ons hart. Amen. Ik wil met jullie een aantal liederen gaan zingen, maar alvorens dat te doen wil ik openen met gebed. Heer, dank u wel dat we hier weer aanwezig mogen zijn en in alle vrijheid, Heer, want dat is ook bijzonder. Dat kan ook niet overal. Heer, we willen ons hart openzetten en onze oren openzetten voor het woord wat vanavond gebracht wordt. Heer, dat het iets mag gaan uitwerken in ons hart en in onze gedachtes, in ons hele wezen, Heer. Want dat wilt u doen met uw woord. We willen u uitnodigen, Heer, om dat ook te doen. En we danken u, Heer, dat u zegen rust op deze avond. Ook al merken we hier en daar dat er strijd is, Heer, om dat we het woord van u brengen. Heer, dan weten we dat u daar boven staat. En daarom willen we ook deze ruimte zegenen en afschermen van elke kwalijke invloed in Jezus' naam. Heer, dat uw woord zijn rechte weg zal vinden. En dat is tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wij gaan zingen. Dat we een gezegend volk zijn. Klopt dat? Amen. Gezegend zijn zij die wonen bij u. Krijgen we dat ook op de beamer? Ja, het is gezegend zijn zij die wonen bij 517. Daarna 292. En dan 559. Lukt dat? Heel goed.
Gezegend zijn zij die wonen bij u. Altijd brengen zij u eer. Gezegend zijn zij die wonen bij u, altijd brengen zij u in. Liever een dag in uw huis, o God, dan duizend buiten uw hoofd. Liever als wacht bij de poorten staan, dan leven zonder God. Gezegend zijn zij die wonen bij u, altijd brengen zij u weer. Gezegend zijn zij die wonen bij u, altijd brengen zij u weer. Mijn ziel verlangt naar de God die leeft en naar uw heerlijkheid. Mijn hele hart strekt zich uit naar u, naar uw aanwezigheid. Gezegend zijn zij die wonen bij u, altijd brengen zij u eer. Gezegend zijn zij die wonen bij u, altijd brengen zij u eer.
Laat mijn... Oh, sorry. Daar is hij.
Laat mijn leven tot eer zijn van u. Dat mijn leven u is en niet bestaat. Maak mij vol van uw geest, opdat ik elke dag tot uw glorie en eer leven mag.
Nou, dat gaan we opnieuw doen, want dat was niet goed van mijn kant, hè.
Zijn van uw naam, dat mijn leven u eert en niet beschaamt. Maak mij vol van uw geest, opdat ik elke dag tot uw glorie en eer leven mag. Laat mijn leven tot eer zijn van uw dat mijn leven u eert en niet beschaamt. Maak mij vol van uw geest, opdat ik elke dag tot uw glorie en eer leven mag. Zijn met uw leven. dat ik u zien zal. Dat ik u zien zal.
Heer, dat is ons gebed, ons lied. Vanavond opnieuw in het zicht krijgen op u, Heer. U daar op die berg, uw discipelen onderwees, Heer. En wij zijn uw discipelen. Heer, en daarom bidden we dat we hetzelfde zicht mogen krijgen als zij dat hadden in die tijd. Heer, dat we uw woorden mogen luisteren. Dat we daardoor u zullen zien. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Staan nog mute, kijk. Dan hadden jullie mij wel verstaan dat we vanavond de tweede avond hadden, maar dat wisten jullie al lang, dus dat maakt ook niet uit. En we mogen vanavond opnieuw bezig gaan met, wat wou ik zeggen, met schatgaven in het woord van God. Ik heb vorige keer heb ik jullie een paar teksten laten zien uit Psalm 119. Om jullie aan te moedigen, om jullie ook te bevestigen in dat het zo goed is om ook vanavond hier weer te zijn. Omdat, wat we de vorige keer hebben gezien, dat het openen van het woord van God verspreidt. Weet jullie nog? Verspreidt licht. En het geeft de onverstandige. Ik ga weer even opnieuw beginnen, geloof ik. En het geeft de onverstandigen inzicht. Dat waren twee teksten die we vorige keer uit Psalm 119 gelezen hebben. En ik wil vanavond opnieuw beginnen met een tekst uit Psalm 119. En dat zegt iets over de smaak van het woord van God. Het is uiteraard overdrachtelijk bedoeld, maar we mogen vanavond hier, ik neem aan dat jullie allemaal net je avondmaaltijd achter de rug hebben, maar nu ben je hier om te eten van het geestelijk voedsel, om de woorden van God als het ware gewoon op te eten. En dan zegt de schrijver van Psalm 119, wat de smaak is van de woorden van God, hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. In de Bijbel, in de gewone taal, staat het zo: ik geniet als ik uw woorden hoor, dat is voor mij het allermooiste. En ik vond dat zo mooi. En ik hoop dat je vanavond hier ook weer opnieuw mag genieten van het woord van God. En dat het voor jou ook inderdaad het allermooiste is. Het allerbelangrijkste. Waardoor je ook gewoon deze week zomaar een donderdagavond apart zet. Om bezig te zijn met het woord van God. En de woorden waar we vanavond naar gaan luisteren. Dat zijn woorden die rechtstreeks uit de mond van Jezus zelf komen. De vorige keer, even voor degenen die er niet bij waren, heb ik even het plaatje geschilderd dat Jezus daar op die berg zit, daar op een van die bergen rondom het meer van Galilea. Er was een hele massa mensen om hem heen, maar de woorden van de bergreden, die sprak hij tot zijn discipelen. Die kwamen dichterbij en hij sprak tot hen. En ik wil je uitnodigen om in gedachten vanavond gewoon even aan te schuiven bij die kring van discipelen. Ik hoop dat je jezelf ook zo ziet en durft te zien als een discipel van Jezus. En we gaan luisteren naar de heilige woorden die hij sprak. Jezus die zegt van zichzelf, ik ben de waarheid. En elk woord dat hij sprak, was waarheid. En wat zegt hij daarover in Johannes 8? Dat woorden van waarheid, die maken vrij. En daar mogen we ons vanavond ook naar uitstrekken. Ik ga aan het begin van deze avond niet alle mededelingen van de vorige keer herhalen. Maar het is misschien goed om nog wel eventjes mijn mailadres opnieuw te noemen. Dat mocht je gaandeweg deze avond vragen hebben, dan kun je die het liefst voorafgaand aan de volgende avond naar mij mailen. En dan probeer ik die zoveel mogelijk ook in de studie mee te nemen. Tenzij het hele persoonlijke vragen zijn, dan uiteraard zullen we daar even een andere manier voor zoeken. Goed, we zijn de vorige keer begonnen met de bergreden. En ik heb deze serie van 12 avonden aangekondigd als 12 lessen van Jezus over discipelschap in praktijk. En vanavond gaan we dan heel specifiek in op de zaligsprekingen. En daarin vinden we wat Jezus ons leert over echt gelukkig worden. En dat is wel heel bijzonder. We hebben allerlei geluksgoeroes, ook in onze tijd. Ik kwam in de voorbereidingen zelfs tegen dat we geluksprofessoren hebben. Mensen die er een studie van gemaakt hebben over hoe je gelukkig kunt worden. Nou, Jezus is geen goeroe. Jezus is veel meer dan dat. En Jezus die vertelt ons vanavond met deze woorden hoe we echt gelukkig, zalig kunnen worden. Ik heb de vorige keer al aangegeven dat de bergrede in de eerste plaats bedoeld is voor de discipelen. De menigte die bleef op afstand, die luisterde mee, maar Jezus die richtte zich met deze woorden heel specifiek tot de discipelen. En wat voor de hele bergrede geldt, dat geldt zeker voor de woorden die we vanavond met elkaar gaan lezen, de zaligsprekingen. Die zijn niet bedoeld als een beschrijving van hoe je een discipel van Jezus kunt worden. Want dan denk ik, als je hem zo gaat zien, dat je in de loop van de avond zeer ontmoedigd zult raken. Want als je eerst aan al deze kenmerken van een discipel moet voldoen om een discipel te kunnen worden, dan denk ik dat we allemaal beter nu gelijk nog een bak koffie kunnen nemen en naar huis gaan. Dat redt niemand van ons. Dus dit is niet een opsomming van Jezus, als je dit doet, dan kun je mijn discipel worden. Nee, het is veel meer bedoeld als een omschrijving van waar je een discipel van Jezus aan kunt herkennen. Het is in de eerste plaats een omschrijving van het karakter van de Heer Jezus, wat we straks gaan lezen, van hemzelf. Maar het is ook een omschrijving van hoe het karakter van een discipel van Jezus is. We gaan vanavond nadenken over de zaligsprekingen. En ik moest in de voorbereiding denken van, ja, Jezus die verklaart hier eigenlijk tot 8 keer toe mensen zalig. En toen dacht ik, volgens mij is er een kerk waar ze dat ook doen. Daar hebben ze zelfs een heel spektakel van gemaakt, de zaligverklaring. En als je heel goed je best doet, dan word je zelfs heilig verklaard. Ik heb als protestant even, moet ik eerlijk bij zeggen, even weer moeten kijken van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Hoe werkt dat? Je kunt zalig worden verklaard en er is er maar 1 persoon die bepaalt in de katholieke kerk of je zalig verklaard kan worden, dat is de paus zelf. De paus kan bepalen op voordracht van lokale gelovigen dat iemand zalig wordt verklaard. Alleen, daar moet er wel gelijk bij gezegd worden, dan moet je eerst doodgaan, dat kan alleen maar voor mensen die al overleden zijn. En ik heb begrepen dat om zalig verklaard te worden, moet je in de eerste plaats een aantoonbaar heilig leven hebben geleid. Je moet als martelaar zijn gestorven en je moet tenminste 1 aantoonbaar genezingswonder hebben gedaan. En dan word je wellicht zalig verklaard. Dan heb je nog een treetje hoger, dan kun je zelfs heilig verklaard worden. En dan is het de bedoeling dat je tenminste 2 of zelfs 3 wonderen hebt gedaan in het leven. En ook dan moet je ook voldoen aan die andere voorwaarden en dan word je zelfs heilig verklaard. Nou, we gaan vanavond helemaal niet de katholieke kerk aanvallen, maar ik wil je vanavond wel zeggen, Jezus doet dat heel anders. Jezus verklaart mensen zalig, terwijl ze nog gewoon in leven zijn. Terwijl ze nog gewoon met hun benen midden in de modder van deze wereld zijn. Hij verklaart mensen nu al zalig. Vanavond als we gaan luisteren naar de woorden, zodra je een discipel van Jezus wordt, en dat word je door hem te erkennen als Heer en Heiland, dan zegt Jezus, dan verklaar ik jou zalig. Sterker nog, ook dat niveau hoger, dan verklaar ik jou heilig. Want het woord zegt ons dat we geheiligd zijn in Christus. Voor God zijn wij, ik kan me dat heel vaak niks meer voorstellen, maar voor God zijn wij heiligen. Dus we zijn als zalig verklaarde, we zijn als heilig verklaarde mannen en vrouwen hier vanavond bij elkaar. De zaligsprekingen die we straks gaan lezen en waar we over na gaan denken, die heten zo omdat ze in de herziene Statenvertaling, de vertaling die wij deze serie gebruiken, allemaal beginnen met zalig. Andere vertalingen gebruiken andere woorden en het is goed, voordat we ze gaan lezen, om even na te denken over de betekenis van dat woordje zalig. In het Grieks wordt daar het woord makarios voor gebruikt. En dat is een woord met best wel een brede betekenis. Het betekent in de eerste plaats gelukkig te prijzen. Dus als de NBV of andere vertalingen kiezen voor gelukkig, dan is dat net zo goed en zuiver vertaald als het woordje zalig. Je bent gelukkig te prijzen als. En we gaan straks lezen die 8 dingen die Jezus daarover gaat zeggen. Engelse vertalingen, die hebben het over blessed are. Je bent gezegend als je de dingen waar we het vanavond over gaan hebben, als je die herkent in mindere of meerdere mate in je leven. Of je mag ook zeggen dat Griekse woord makarios, dat betekent je mag vol vreugde zijn. En je zult vanavond denk ik een paar keer verbaasd gaan staan van wat moet ik bij deze dingen in mijn leven vol vreugde zijn? Ja, dat is de hemelse logica van Jezus. Weet je hoe je dit Griekse woord ook letterlijk mag vertalen? En dat vond ik eigenlijk ook wel een hele mooie. Je bent te feliciteren. Dus aan het eind van de avond, als we nog even koffie gaan drinken, dan mogen jullie elkaar een hand geven, of voor mij Bart een huk. En dan mag je zeggen, je bent te feliciteren. Op basis van de woorden die we vanavond van de Heer Jezus zelf gaan leren. De Bijbel in gewone taal, die begint elke zaligspreking met deze woorden. Het echte geluk is voor. En dat vond ik eigenlijk ook wel mooi, omdat we, ik kom er straks nog even op terug, maar omdat we in onze wereld natuurlijk, we hebben het zo vaak over geluk. We willen allemaal gelukkig zijn. Maar de Bijbel in gewone taal zegt, wat Jezus ons hier presenteert, dat gaat om echt gelukkig worden. En de basisbijbel, die zet het zo neer, en dan komt dan misschien wel even heel dichtbij, even heel gewoon. Het is heerlijk voor je. Nou, dan heb je een beetje een idee van hoe we dat woord, dat Griekse woord, mogen invullen. Voordat we naar de behandeling gaan van de 8 zaligsprekingen, nog een paar andere inleidende opmerkingen. In de eerste plaats, wat Jezus ons vanavond gaat leren, dat zet alle wereldse ideeën over geluk volledig op zijn kop. Ik denk als je zaterdagmiddag, ik neem aan dat jullie hier in Zaltbommel vast wel een hele gezellige winkelstraat hebben waar op zaterdagmiddag veel mensen rondlopen. En als je dan gewoon daar eens gaat staan en je gaat mensen vragen van, wat is voor jou geluk? Of de volgende vraag, wat maakt jou gelukkig? Dan denk ik dat je een heleboel antwoorden zult krijgen die niet te vinden zijn in wat we vanavond uit de mond van Jezus gaan horen. Jezus heeft op een of andere manier een heel andere invulling bij geluk. Overigens las ik, dat is een onderzoek dat net in juli, dus net in de zomer is uitgekomen, dat wij Nederlanders behoren tot wel zo'n beetje de gelukkigste mensen van Europa. Er zijn nog 4 landen die boven ons staan, 3 landen, Denemarken, Finland en Zweden, daar zijn de mensen nog gelukkiger. En wij staan, jawel, dat vinden we altijd leuk als we even weten waar staan we. Wij staan op de 4e plek als het gaat om gelukkigste mensen van Europa. Het gelukscijfer waarmee de Nederlander zichzelf, wat de Nederlander zichzelf geeft, is een 7,8. Dat is heel hoog. En maar liefst 86% van de Nederlanders, dus een zeer overgroot deel, zegt aan, inderdaad, ik ben gelukkig. Dat onderzoek is verder gegaan. Op basis waarvan vinden mensen zichzelf dan gelukkig? Nou, dat heeft te maken met deze 3 dingen. Met welvaart, met veiligheid en met vrijheid. Nou, ik denk dat Jezus onze ideeën over geluk vanavond behoorlijk op zijn kop gaat zetten. Het tweede, we zullen straks gaan zien, maar in die zaligsprekingen zit eigenlijk voortdurend een tegenstelling in. Een contradictie, hè? Dat mooie, die mooie Latijnse omschrijving, een contradictio in terminus. Eigenlijk zijn het 2 of 8 contradicties die we straks gaan lezen. En wat is een contradictie? Nou, het is heel eenvoudig. Bijvoorbeeld een vierkante cirkel. Dat is een contradictie, dat kan niet. Een cirkel kan niet vierkant zijn. Wat Jezus vanavond gaat zeggen, kan eigenlijk niet. Hoe kun je nou gelukkig zijn als je vervolgd wordt? Hoe kun je nou gelukkig zijn als je treurt in je leven? Hoe kun je nou... En Jezus zegt, en toch... En zijn woorden zijn waarheid. Jezus zegt, en toch, je bent gelukkig. Je bent gezegend. Je bent te feliciteren als je deze dingen in je leven, als discipel van Jezus, herkent. Er is nog een derde wat ik even als inleidende opmerking wil zeggen, is dat elke gedachte, elke zaligspreking van Jezus, heeft meerdere lagen. Kijk, woorden van mensen kunnen soms wel heel veel diepte hebben, maar deze woorden van Jezus, ik ben er de afgelopen dagen weer heel intensief mee bezig geweest, en elke keer ontdekte ik er weer meer in. En het is een beetje als dat je 's nachts met een heldere hemel en een donkere omgeving, je kijkt naar de sterren en in eerste instantie zie je 1 miljoen sterren, weet ik veel. Maar hoe langer je kijkt, hoe meer sterren je gaat zien. En zo is het ook met de bergreden. En zo is het ook met de zaligspreking. Hoe langer je ernaar kijkt, hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je ervoor aan het bidden bent, hoe meer je gaat zien. En ik zeg dit even nu bij voorbaat, omdat ik, toen ik hier vanmiddag naartoe reed, toen dacht ik van, ga ik met de dingen die ik ga zeggen en die ik heb voorbereid, ga ik deze heilige woorden van Jezus wel recht doen? Kan ik sowieso in het uur dat voor deze Bijbelstudie staat, kan ik sowieso 8 zulke diepe uitspraken van Jezus recht doen? En het lijkt wel alsof het zo'n diamant is. Weet je, je kijkt er eerst van deze kant naar en je ziet kleuren. En je kijkt er van de andere kant naar en je ziet weer andere kleuren. En je blijft je verbazen. Het zou ook best kunnen zijn als je volgende week bij wijze van spreken een andere Bijbelleraar hoort die over dezelfde 8 zaligsprekingen gaat vertellen, dat je weer hele andere dingen hoort. Die heeft weer hele andere dingen gezien, andere accenten. Ik zeg dit ook maar even omdat als we straks klaar zijn, denk dan niet, oké, nu weet ik alles over de zaligsprekingen. Weet je hoe het een beetje voelt? Alsof ik vanavond een lezing zou moeten geven over hoe groot de oceaan is. En ik heb een glas water met oceaanwater meegenomen. En ik zeg, kijk jongens, dit is de oceaan. Ja, het is de oceaan, maar het is maar zo'n piepklein stukje van die grote oceaan. Wat ik vanavond ga zeggen, het is maar zo'n klein stukje van wat Jezus aan diepte in deze woorden aan ons wil meegeven. En ik wil ook echt uitdagen, laat het vanavond gewoon even een soort startmoment zijn. En dat je de komende weken, de volgende avond is pas over een maand, dus je hebt alle tijd voordat we verder gaan. Dat je de komende weken van mij wordt elke dag even een kwartiertje opzij zit en vraagt, Heilige Geest, wilt u mij laten zien wat de diepte is van deze woorden en hoe ik dat in mijn eigen leven, in mijn eigen hart mag laten binnenkomen en hoe dat mijn leven kan veranderen. Weet je wat ik ook wel een beetje in de voorbereiding heb gehad? Ik zeg dat maar heel eerlijk. Een soort weerstand. Kijk, we vinden het allemaal fijn als we woorden van God lezen en als je als Bijbelleraar mag spreken over woorden waarvan je denkt van, oh, hier worden de mensen allemaal blij van. Hier gaan ze een applaus geven, dit vinden ze. Maar ik heb in de voorbereiding, en dat is dan ook de verplichting dat ik die ook aan jullie doorgeef. Ik heb in de voorbereiding dingen ontdekt en dingen die God ook in de eerste plaats tot mijn hart sprak. Dat ik dacht van, auw, dit wil ik helemaal niet. Dit gaat zo tegen mijn verlangen in om happy te zijn, om te genieten van alles en... En je gaat straks dingen horen dat je denkt van, misschien dat je vanavond af en toe gaat denken, je kan wel merken dat hij eigenlijk uit de gereformeerde gemeente komt. Maar dat heeft er niets mee te maken. Want wat ik je vanavond wil gaan doorgeven, dat is niet een leer van een kerk, van een reformatorische kerk of van een evangelische kerk. Ik probeer vanavond zo eerlijk mogelijk de diepte van de woorden van Jezus door te geven en hoe dat kan insnijden, inslaan in ons hart. Je kunt nog gaan als je wil, als je toch opeens wat anders te doen hebt. Ik ben behoorlijk heen en weer geschud de afgelopen dagen en ik wil je daar graag in meenemen. En nog een laatste gedachte voordat we naar de zaligsprekingen zelf gaan, dat is deze. Je moet ze zo lezen, het begint bij de eerste zaligspreking. Het is niet een verzameling van losse uitspraken die je in welke volgorde dan ook kunt behandelen. Nee, elke nieuwe zaligspreking volgt op de zaligspreking die daarvoor heeft plaatsgevonden. Goed, genoeg inleidende opmerkingen. Laten we nog even beginnen vanaf Mattheüs 5 vers 1, dan hebben we de draad van de vorige keer weer helemaal te pakken. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen, zijn discipelen. Hij zei, en nu begint de bergreden zelf. En dat begint dan gelijk met de eerste zaligspreking, de eerste van 8 zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wie of wat zou Jezus bedoelen met de armen van geest? Ik leg gelijk even de nadruk op het woordje geest, om aan te geven dat Jezus hier niet spreekt over armen in materiële zin. Ik heb de vorige keer al gezegd dat de bergrede soms wel heel erg makkelijk gebruikt wordt door mensen die verder niks van de Bijbel weten of niks van God willen weten, maar soms de dingen uitpikken. Nou, dit is er zo eentje dat het soms wordt vertaald als Jezus heeft het hier over de armen van deze wereld. Nou, daar heeft Jezus zeker hart voor, maar daar gaat het hier niet over. Er wordt hier gesproken over armen van geest. Voordat ik even iets ga zeggen over het woordje geest. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt voor armen, dat is het woordje ptogos, P-T-O, dus een beetje lastig uit te spreken voor ons, ptogos zeg maar. En dat betekent niet een klein beetje armoede dat je net rond kunt komen, nee, dat is een zeer sterk Grieks woord dat geeft aan dat er sprake is van een intensieve armoede, dat je eigenlijk bankroet bent, dat je eigenlijk failliet bent. Dit woord wordt gebruikt voor bedelaar. Dus waar Jezus hier eigenlijk mee begint, dat is het eerste, let op, het eerste wat hij aanreikt aan zijn discipelen, zalig zijn de geestelijke bedelaars. Dat voelt niet prettig, hè? Wie wilde nou een bedelaar zijn? Even iets over de armen van geest. Wat bedoelt de Bijbel als er gesproken wordt over de geest van de mens? Soms loopt dat wat door elkaar heen en op andere plaatsen, als we straks ook zien, gaat het over het hart van de mens. Er zijn wel wat verschillen, maar dat overlapt elkaar wel een beetje. De geest van de mens, dat is in de Bijbel een omschrijving van de immateriële kant van de mens. Het innerlijk van de mens, de bron van denken, van willen, van voelen. Datgene waardoor hij, zeg maar, bestuurd wordt, tot handelen aangezet wordt. Het gaat om ons innerlijk. Nou, als je arm bent van geest, zegt Jezus hier, dan word je door hem zalig verklaard. Maar wat bedoelt hij nou met arm van geest zijn? Nou, ik heb gekeken van wat zijn zo in de loop van de jaren, van de eeuwen, van kerkgeschiedenis, wat zijn de verschillende uitleggingen geweest van deze tekst. Want dit is nou zo'n woord. Kijk, er zijn bijbelteksten die lees je en dan weet je gelijk van, ik noem maar wat, Jona kwam in een walvis. Nou ja, dat is duidelijk, Jona kwam in een walvis, of een walvis, een vis. Oké. Maar dit is nou zo'n woord, daar kun je een dag op lopen kauwen, hè? Kennen jullie dat? Dat je denkt van, maar wat wilde Jezus hier nou zeggen? En dat zijn dan van die momenten, dan zou ik het toch wel even lekker vinden als ik even, en dat bedoel ik helemaal niet onerbiedig, maar als ik even het mobiele nummer van Jezus had. Kunt u mij even vertellen wat u hiermee bedoelde? Maar ja, dat weet ik niet zo. Hij heeft wel zijn geest gegeven die ons zal leiden in de waarheid. En Jezus zegt, dat is nog veel beter. Wat bedoelt Jezus hier nou met arm van geest? Nou, in de loop van de jaren hebben sommige mensen gezegd, en ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe ze erbij komen, van dit gaat hier over mensen met een verstandelijke beperking. Nou, dan zou mijn dochter Fiona, sommige van jullie hebben haar een keer op een vrouwendag hier gezien, die zou dan zeker in aanmerking komen, die heeft Down-syndroom, dus die is redelijk beperkt in haar verstandelijke vermogens. Ik geloof zeker dat ze zalig verklaard is en dat ze een zeer speciaal plekje heeft in het hart van God. Maar het gaat hier niet over mensen met Down-syndroom. Het gaat hier ook niet over mensen met een laag IQ of wat dan ook. Nee, dat heeft er allemaal niets mee te maken. De nieuwe Bijbelvertaling heeft hem niet helemaal letterlijk vertaald vanuit het Grieks, maar heeft het denk ik wel heel goed begrepen. Want hoe zegt de nieuwe Bijbelvertaling het? Gelukkig wie nederig van hart zijn. Nou gaan we al een beetje in de betekenis komen. De Groot Niels Bijbel, ik zeg daar heel eerlijk bij, daar ben ik over het algemeen niet zo heel enthousiast over. Maar bij deze tekst dacht ik, wauw, ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar die heeft het begrepen. De Groot Niels Bijbel vertaalt dit vers zo. Gelukkig zij die zich arm weten voor God. En dat zinnetje raakte mij. Dus een discipel van Jezus Want daar hebben we het vanavond over. Hebben we deze serie over. Een soort profielschets van een discipel van Jezus. Dat zijn mensen, dat zijn mannen en vrouwen. Die zijn gaan beseffen in hun leven. Dat ze eigenlijk vanuit zichzelf helemaal niets te bieden hebben aan God. Helemaal niets. Niets om indruk te maken bij God. Niets om rechten of voorrechten aan te kunnen dragen om daar iets aan te kunnen verlenen. Niets om jezelf mee te kunnen presenteren voor God. We hebben geen staat van dienst aan te bieden. We hebben geen portfolio waarin is opgenomen wat we allemaal voor geweldige dingen in ons leven hebben gedaan. Nee, een discipel van Jezus. Nou komt er zo'n zin dat je denkt van vind ik dit wel leuk. Een discipel van Jezus, het begint met dat hij eigenlijk een man, een vrouw is die als een arme bedelaar voor God komt te staan. Het heeft alles te maken met het besef dat je God niets aan te bieden heeft. En het heeft ook te maken met het besef hoe klein je bent. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik hoop het. Dat je soms van die hele heilige momenten in je leven hebt. Dat je het gevoel van, ik leef nog. Ik zit gewoon nog in mijn lijf. Maar het lijkt wel alsof ik even al een klein beetje in de hemel ben. Dat je als, we zongen dan net, hè, dat we iets mogen zien van God. Soms zie je iets van God. En dan voel je in zijn tegenwoordigheid. En weet je wat er op dat moment gebeurt. Die God ontmoet, ontdekt hoe groot hij is. En hoe klein hij zelf is. Of zij zelf is. Dan voel je je zo arm van geest. Zo klein. Je hebt eigenlijk niets te bieden aan God. Arm, bankroet, failliet. Arm van geest is het tegenovergestelde van rijk van geest. Ik zal je een zeer sprekend voorbeeld geven vanuit de Bijbel. Waarin we twee mannen ontmoeten. Ze zijn allebei in de tempel. Ze zijn allebei aan het bidden. En de een die voelt zich rijk voor God. En daar kan God helemaal niets mee. En de ander voelt zich inderdaad als een failliete bedelaar voor God. En moet je eens kijken hoe Jezus daarop reageert. Ik denk dat je al een beetje aanvoelt naar welk moment we gaan. We lezen erover in Lucas 18 vers 11. Twee mannen die waren aan het bidden in de tempel. En de een was een fariseer. En ik lees hem even bewust vanuit de NBV, want daar staat het zo mooi. De fariseer stond trots rechtop. Met zijn borst vooruit. Zien jullie mij hier staan? En hij begon te bidden. God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. En je moet het maar eens voor jezelf doorlezen in Lucas 18. Maar dan volgt er een hele opsomming, zeg maar zijn indrukwekkende staat van dienst, waarom God wel erg blij met hem moet zijn. Al de dingen die hij gedaan heeft, die hij moest doen, en de dingen die hij niet gedaan heeft, die hij niet moest doen. Iemand die rijk is van geest, rijk is van God. En dan, twee versen verderop, de tollenaar, dat is de andere man, bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Dit is een man die arm van geest is. Dit is een man die beseft, ik ben eigenlijk gewoon een geestelijke bedelaar voor God. En moet eens kijken welke woorden Jezus dan spreekt. Welke conclusie Jezus hieraan verbindt. Dan zegt hij in het volgende vers. Ik zeg u, Jezus zegt u. Deze man, die tollenaar, die arme van geest. Die ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die andere, de fariseeër, die rijk van geest was. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Ga je me een beetje pakken? Wat Jezus met deze woorden bedoelt. Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En wat het betekent hebben we net gelezen, die tollenaar die ging gerechtvaardigd naar huis. Voor hem was het koninkrijk der hemelen. Hij had zichzelf vernederd voor God als een bedelaar. En God verhoogt hem en hij mag ingeschreven worden in het koninkrijk der hemelen. Maar waarom ben je nou te feliciteren? Waarom ben je nou gelukkig als je tot de ontdekking komt dat je een geestelijke bedelaar bent, dat je arm bent voor God? Ik denk dat het hiermee te maken heeft. In de eerste plaats wat we zien bij die tollenaar. Op dat moment, als je bereid bent om dat toe te geven, dan zegt God, dan ga ik jou verhogen. Dan ga ik jou rechtvaardigen. Als je bereid bent om eerlijk toe te geven, ik ben niks. Ik heb niks te bieden. Dat is het eerste waarom je dan gelukkig wordt. Waarom je te feliciteren bent als je dit gaat ontdekken in je leven. Maar het tweede wat ik hierbij wil noemen is, weet je, om te ontdekken welke onvoorstelbare geestelijke rijkdom we in Christus hebben ontvangen, zul je eerst moeten ontdekken dat je van jezelf een bedelaar bent. Zolang je nog denkt, zoals die fariseeën, dat je eigenlijk best wel heel wat te bieden hebt aan God, en dat je eigenlijk best wel een hele vrome man of vrome vrouw bent, en dat ze in de kerk eigenlijk best wel blij met je mogen zijn, en dat je het er eigenlijk helemaal niet slecht van af... Zolang je dat nog denkt, denk ik niet dat je ooit zult toekomen aan die onvoorstelbare rijkdom die God ons in Christus wil schenken. Zolang je nog zo rijk bent van jezelf, waarom zou je de behoefte aan hebben? Als ik het heb over rijkdom, Efesiërs 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, in Christus. Dus om de rijkdom van God te kunnen ontvangen, moet je eerst arm worden van jezelf. En ja, wie dit gaat beseffen, dat doet wel iets met je. En dat heb ik in de voorbereiding ook wel ervaren. Als je gaat beseffen dat je eigenlijk zo arm van geest bent, dat je zo'n bedelaar bent voor God, weet je dat je dat heel verdrietig kan maken. En daar gaat de volgende zaligspreking over. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Je kunt deze tweede zaligspreking zien als een soort algemene belofte van troost voor mensen die verdriet hebben. En ja, God is absoluut de God van de vertroosting. En ja, als je hier vanavond zit en er is om wat voor redenen ook een diep verdriet in je leven, misschien zit je wel in rouw of dan mag je weten, dan wil God heel dicht bij je komen en dan wil hij je troosten. Hij is de God van alle vertroosting. Maar het gaat hier niet om het algemene verdriet dat ieder mens kan treffen en zal treffen op een dag. Het gaat hier heel specifiek om het verdriet dat in je hart, dat in je leven binnenkomt als je tot de ontdekking bent gekomen dat je geestelijk arm bent. Dat je niet in staat bent om jezelf te veranderen. Om jezelf acceptabel te maken voor God. Dat je niet in staat bent om echt lief te hebben, om echt heilig te leven, om echt te breken met dingen waar je misschien al heel lang aan vastzit, om echt vrij te zijn. Die momenten dat je beseft, zoals Paulus dat zegt, dat we gevangen zitten in de wet van de zonde en de dood. En wat je ook doet, je komt er maar niet uit. Ik hoop dat je iets van dit verdriet in je leven. En ik ben me ervan bewust dat, even voor de evangelische onder ons, dit klinkt allemaal niet zo heel erg evangelisch, hè? Wij evangelische, wij zijn altijd blij, hè? Wij zijn van de happy clappy en zo. Ik weet dat ik op een dag ooit tegen mijn vader zei, nadat ik al jaren daarvoor een levende relatie door geloof met de Heer Jezus had gekregen, dat ik op een dag tegen mijn vader zei, nou, het begon eigenlijk zo. Hij zei, hij had het over zonde, daar had hij het vaak over. En hij zei, maar ja, daar hebben jullie geen last van, hè, bij de evangelische. Ik zei, nou pa, ik lig ook wel zwakker van mijn zonde, hoor. En zijn mond viel werkelijk open. En de volgende dag werd ik gebeld door mijn broer, mijn oudere broer, en die zei, Wim, wat heb ik nou gehoord? Is de Heere zo met je bezig? Ik zeg, hoezo? Papa vertelde dat je zo'n last had van je zonde. Ik zeg, ja, maar ik was 17 toen ik tot geloof kwam. En vanaf die dag, wat? Al de dag daarvoor was de Heer met me bezig. Geloof u nu pas, nu ik voor het eerst zeg dat ik ook last heb van mijn zonde? Weet je, zo is het natuurlijk niet. Maar als we de Bijbel eerlijk lezen, en ik ga je straks nog een paar andere teksten doorgeven, maar alleen al deze woorden van Jezus. Ja, in het leven van een discipel van Jezus is er soms een intens verdriet. Er wordt hier gesproken over een hele sterke vorm van verdriet die te maken heeft met geestelijk treuren als gevolg van de ontdekking hoe arm en hoe naakt we zijn voor God. Ja, dat geeft soms, of je nou reformatorisch of evangelisch bent, dat geeft als het goed is soms een heel diep verdriet in je leven. Eigenlijk ontdek ik hier in deze eerste twee zaligsprekingen al waarover we lezen, helemaal aan het begin van de Bijbel. Adam en Eva en de zondeval. Ze hadden gezondigd. En het eerste wat ze ontdekken: we zijn arm, we hebben God niets meer te bieden. En we zijn letterlijk, maar ook geestelijk, naakt. En ze zochten vijgenbladeren om hun naaktheid, niet alleen hun lichamelijke, maar ook hun geestelijke naaktheid te bedekken. En wat een verdriet kwam er in hun leven. En wat een schaamte. De volgende, of diezelfde dag, komt God in de avondkoelte in de hof, zoals hij gewoon was om gemeenschap te hebben met zijn mooie mensen, Adam en Eva. En ze verstoppen zich voor God. Ze voelden zich zo arm en zo naakt. En rekenen erop, wat een verdriet moet er die dag in het leven van Adam en Eva zijn binnengekomen. Dit is wat hoort bij het leven van een discipel. Dit is niet een graadmeter hoe geestelijk je bent. Maar dit is wel wat hoort in het leven van een discipel. Weet je, er is verdriet waarvan de Bijbel zegt dat is verdriet overeenkomstig de wil van God. Jawel. Lees maar mee, 2 Korintiërs 7 vers 10. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Het is wel even een hele mond vol, hè? Er zijn een paar hele zware zinnen, maar dit is, God kan soms, nou niet soms, regelmatig door zijn Heilige Geest een bepaald verdriet in ons hart leggen. En het gevolg van dat verdriet, door God gewenst en gecreëerd verdriet, is dat het een onberouwelijke bekering in de discipelen. Uit Jacobus, en ik vermoed dat, schat ik zomaar in, dat jullie daar nog nooit een preek over hebben gehoord. Sterker nog, ik heb er zelf ook nog nooit een preek over gehouden, terwijl ik al 30 jaar preek. Dus misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Want dit is nou zo'n tekst die ik nu ga lezen en denk je, ja, wat moeten we daar nou mee? Dat is niet happy. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Nee, dit komt niet uit het Oude Testament. Dit is het Nieuwe Testament na het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik hoor sommige evangelische broeders en zusters nu al protesteren. Nee, je bent verlost. Je hoeft niet meer te huilen. Je hoeft niet meer te treuren. Dit wordt geschreven aan mannen en vrouwen die de Heer Jezus persoonlijk hebben leren kennen. Die zich een kind van God mogen noemen. Die een discipel van Jezus zijn. En Jacobus moet ze schrijven. Besef je ellendige staat en treur en huil. Laat je lachen veranderd worden in treuren. En uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heer. En hij zal u verhogen. Ik zei net al even in het begin in de inleiding. Hiermee bezig zijn, dan merk ik diep van binnen bij mij inderdaad een stuk weerstand. Dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil niet huilen, ik wil niet treuren om mijn zonde. Ik vind dat eigenlijk veel te zwaar klinken en veel te dit en veel te dat. Maar toch, ik denk dat je als discipel van Jezus regelmatig hier doorheen moet gaan. Weet je wat ik bij mezelf merk? En ik vermoed dat jullie het wel gaan herkennen als ik dat ga vertellen. Ik heb op een of andere manier voortdurend de neiging om mijn oude mens zodanig te willen oppoetsen, zodanig te willen upgraden, dat God er op een dag toch nog een beetje tevreden mee kan zijn. Het lukt niet. Ik ben 41 jaar discipel van Jezus, met vallen en opstaan. Het is mij nog steeds niet gelukt. En het zal me ook nooit lukken, want de Bijbel geeft een hele andere route aan voor de oude mens. Weet je wat de Bijbel erover zegt? In het dooponderwijs aan Romeinen 6. De oude mens, die moet met Christus gekruisigd worden. Auw! Dat wil ik niet! De oude mens moet met Christus begraven worden. Of sterven en begraven worden. Ah, dat wil ik niet! Maar dat is de enige manier om, zoals Romeinen 6 vers 4 verder gaat, om op te kunnen staan samen met Christus en een heel nieuw leven te gaan leven. God wil geen upgrade van onze oude mens. God wil iets heel nieuws. Maar sterven aan jezelf, je oude mens op moeten geven, dat is op een of andere manier zo. Dat wil ik niet. Dat geeft inderdaad verdriet. Ik wil dat niet. Het geeft mij verdriet dat het niet lukt. Het geeft mij verdriet dat ik eigenlijk telkens weer moet toegeven aan God. God, ik wil het niet, ik kan het niet en ik ben failliet. En toch zegt God ja en daar moet het wel uiteindelijk komen. Ik ben dus, dat zal je dan niet verbazen, ik ben opgegroeid met de Heidelberger Catechismus. Om heel eerlijk te zijn, ken ik hem niet meer. Ik heb hem wel op de catechisatie moeten leren. Zondag 1, dat lukt me nog wel. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Maar vraag me niet waar zondag 2 dan mee begint. Hoeveel? Waarheid kent gij uw ellende? Oh, ja, dat is ook een goeie. Maar de trits van de Heidelberger Catechismus, die is niet zo gek hoor. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En ik ben een evangelische voorganger, dus ik wil de evangelische niet te veel afvallen en zo. Ik wil vanavond ook niet een wit voetje halen bij de revo's onder ons. Maar ik heb het idee dat de evangelische soms wel de neiging hebben, zullen we het hoofdstuk van de ellende alsjeblieft maar overslaan. We gaan gelijk door naar de verlossing. En vooral naar de dankbaarheid. Maar je kunt vinden wat je wil van de Heidelberger Catechismus. Maar ik geloof wel inderdaad in deze trits. En dit is wat Jezus ons ook hier leert. Het begint met je ellende, je beseffen dat je geestelijk arm bent. En dan gaat de verlossing leven. Ik hoorde pas iemand, een mede-voorganger, die had wat preken van mij gehoord en die zei, ik vind dat je wel erg veel over zonde praat. Ik zei dan met een knipoog, dat is mijn achtergrond. Nee, zegt hij, je moet niet zoveel over zonde praten. Je moet over Jezus praten. Nou, ik zeg, dan ben je te vroeg afgehaakt, want ik praat volgens mij heel erg veel en graag over de Heer Jezus. Maar als je iets van de rijkdom van het evangelie wil laten zien, van het ongelooflijke wonder van verlossing, van bevrijding, zul je wel eerst moeten vertellen waar je van bevrijd wordt. En hoe dieper het besef is van waar wij van bevrijd zijn en wat het Jezus heeft gekost, des te groter zal onze dankbaarheid zijn. Kijk, daarom geloof ik nou zo in de kruisbestuiving van de evangelische en reformatorische christenen. Wat kunnen we ongelooflijk veel van elkaar leren. Amen? Amen. Wie van jullie is hier vanavond reformatorisch? Kijk, en de rest voelt zich evangelisch of hangt er een beetje tussenin? Wat is het? Ik hang er tussenin. Oké. Ik had echt trouwens mensen het voornemen om vanavond alle 8 zalensprekingen te gaan doen, maar als ik in dit tempo doorga. Maar dat is het voordeel van 12 avonden waar we vanavond niet aan toe komen. Dat pakken we de volgende keer gewoon weer op. Dus, of vinden jullie dat ik even een beetje sneller moet gaan? Nee? Nee? Jullie volgen me ook nog een beetje? Jullie zitten nog niet van, als ik dat van tevoren had geweten, zo'n zware preek. Mensen, het zijn de gedachten van Jezus zelf. Hè? Dus het gaat niet om, is dit een bepaalde leer of een bepaald accent van een kerk. Dit is waar Jezus zijn bergreden mee begint. Dit zijn de eerste 2 kenmerken van een discipel van Jezus. Wat doet het met een discipel? Die ontdekking dat je geestelijk arm bent, dat verdriet wat er in je leven kan ontstaan enzovoort. Dat maakt je uiteindelijk tot een zachtmoedig mens. Dat doet iets met je hart, dat doet iets van binnen, toch? Daar gaat de 3e zaligspreking over. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Wat een mooie. Deze voelt iets relaxter, hè? Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zachtmoedig, je mag dat Griekse woord wat daar wordt gebruikt ook vertalen met vriendelijk van aard, mild, zacht van gemoed. Mag ik even spelen met dat woordje zachtmoedig? Het is, in het Nederlands kun je daar mooi mee spelen. Het is een combinatie van twee woorden. Van het woordje zacht en van het woordje moedig. Ik geloof dat zachtmoedig een geweldige combinatie is van die twee. Als je alleen maar zacht bent, dan word je een geestelijk watje. Als je alleen maar moedig bent, dan word je autoritair en scherp en veroordelend. Maar die combinatie, zacht, moedig. Een van de andere onderdelen van mijn bureau is dat ik leiderstrainingen doe voor kerkenraden en oudste teams en predikanten. En dit is een van de dingen die ik tegen elke geestelijke leider van welke kerk dan ook zeg. Leer om een zachtmoedig leider te zijn. Wees zacht waar je zacht moet zijn. En wees moedig waar je moedig moet zijn. Die combinatie, daar geloof ik in. En ik geef onmiddellijk toe dat de ene mens heeft dat wat meer van zichzelf van nature dan de andere mens. Maar het gaat hier, dit is niet een omschrijving van de natuurlijke mens wat we hier lezen. Dit is een omschrijving van die nieuwe mens. De oude mens is gestorven, we zijn met Christus opgestaan in een nieuw leven. We zijn discipel geworden van Jezus. En dit is een kenmerk, iets waar een discipel aan te herkennen is wat God in het leven van iedere discipel zo graag wil gaan uitwerken. Dit is een proces dat God in ons leven wil doen. Zoals bijvoorbeeld bij Mozes. Mozes was volgens mij, als je het begin van zijn verhaal leest, Mozes was een driftkop. Hij loopt door Gozen en hij ziet dat daar een volksgenoot wordt mishandeld. En hij wordt zo boos, hij slaat de Egyptenaar die het doet ter plekke knock-out. Wat? En slaat hem dood en hij moet vluchten. Het was een echte driftkikker. Maar wat is uiteindelijk het getuigenis van Mozes? En dan gaan we ontdekken wat God in het leven van een Mozes kon doen. Moet je maar eens meelezen. Dit is zijn getuigenis. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Dit is wat God in het leven van iedere discipel wil doen. Je kunt van nature driftig zijn of ongeduldig of hard of veroordelend. Maar God wil je, en het is niet even, dat zou hij met een vingerknip kunnen doen. Maar God heeft de tijd, hij neemt daar je leven voor. En God wil je steeds meer maken tot een zachtmoedig mens. Dit is wat Jezus ons wil leren en wat hij ook in ons leven wil uitwerken. Jezus zegt, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Mooi hè? U zult rust vinden voor je ziel. Zachtmoedige mensen, dat zijn mensen die diep van binnen tot rust zijn gekomen. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, maar is dit nou een soort van examen wat we vanavond aan het doen zijn? We zijn de 8 kenmerken van een discipel aan het behandelen. En is misschien wel het gevoel van dit is een soort afvinklijstje. En ik moet bij elk kenmerk moet mezelf een cijfer geven. En aan het eind van het verhaal mag ik het bij elkaar optellen. Oh, ik zeg jullie bij voorbaat. Jullie misschien wel, maar ik zak. Ik zak. Echt. Kan ik 50 of 100 keer per jaar bijbestuurs geven en preken, maar ik zak. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat God, de Heer Jezus, door deze 8 zaligsprekingen wil laten zien. Door de hele bergreden heen, maar vooral door deze zaligsprekingen. Dit is wat ik in jouw leven wil doen. Hoor je goed hoe ik het zeg? Jezus die zegt, dit is wat ik wil doen in jouw leven. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Wij kunnen onszelf niet veranderen in zachtmoedige mensen. Oh, ik doe soms ontzettend mijn best. En ik voel mezelf soms mijn best doen om zachtmoedig te zijn, terwijl ik van binnen denk van, nou, ik zal me niet zeggen wat ik dan denk soms van binnen. Ik ben wel eigenlijk soms best wel heel erg ongeduldig. En soms best wel een beetje veroordelend. En soms best wel snel boos op dingen. Als ik weer in de file zit of het 7e stoplicht schiet net voor mijn neus op rood en zo. Kennen jullie dat? Nou, daar hebben jullie natuurlijk geen last van. Ik wel. Zachtmoedig. Maar ik hoef die zachtmoedigheid niet op te hoesten of zo. Of te kweken of zo. Nee, weet je? Even kijken. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Daar heb je hem. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Het is de Heilige Geest die dit in ons leven, de geest die van Christus uitgaat. Het is de Heilige Geest die dit in ons leven wil uitwerken. Ook bij deze zaligspreking is er weer een belofte. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Nou, daar kun je ook alweer een hele avond apart over na gaan denken, wat dit betekent. Ze zullen de aarde beërven. Ik moest in de voorbereiding wel even denken aan dat spreekwoord, brutale mensen hebben de halve wereld. Sowieso denk ik dan altijd van nou en, dus de niet brutale mensen hebben de andere helft. Dat is nogal simpel. Maar waar wij zeggen, brutale mensen hebben de halve wereld, zegt Jezus, de hele aarde is voor de zachtmoedige. Nou, dan wil ik liever zachtmoedig zijn dan een brutaal mens, toch? Maar wat zou Jezus nou bedoelen met, zij zullen de aarde beërven. Beërven, dat geeft al aan, dit gaat over iets dat in de toekomst zal gaan gebeuren. Mag ik jullie, dat is iets waar ik de laatste tijd ook heel erg mee bezig ben, omdat ik geloof dat we heel erg in het einde van de tijd leven en dat de wederkomst van de Heer Jezus zeer aanstaande is. Dus ik ben uiteindelijk voor mezelf ook heel erg in openbaringen bezig. En wat lees je op een gegeven moment in openbaring 5, dat moment dat die boekrol daar geopend moet worden en zo. Ik zal het hele verhaal nu even besparen. Openbaring 5 vers 10. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen de aarde beërven. Op een dag zullen wij als koningen en priesters regeren over de aarde. Als het hele gebied van profetieën en toekomst, eschatologie zoals we dat dan in de theologie noemen. Als dat voor jou een onbekend gebied is, dan zul je waarschijnlijk nu iets hebben van waar gaat dit over. Nou, misschien gaan we daar wel eens een andere keer over nadenken. We gaan nu eerst door naar de vierde zaligspreking. En je komt wel tot ontdekking, hè, dit is een enorme diepte. Dit gaat niet over wat buitenkant dingetjes. Sowieso is Jezus, lijkt wel, ja, ook wel geïnteresseerd in onze buitenkant, maar hij is veel meer geïnteresseerd in onze binnenkant. Want hij weet dat verandering aan de buitenkant kan alleen maar plaatsvinden als het begint met een verandering aan de binnenkant. In ons hart, in onze geest. Nou, dit is waar het ook in vers 6 in de vierde zaligspreking om gaat, van wat er van binnen in onze geest, in ons hart gebeurt. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Laat ik eerst even zeggen waar het hier niet over gaat. Het gaat hier niet over de honger van onze maag en over de dorst van onze mond. Nee, het gaat hier over de honger van het hart en de dorst van onze ziel. Het gaat hier niet om een beetje trek. Als ik vroeger zei, mama, ik heb honger, dan kreeg ik altijd gelijk een tik. Want ik wist niet wat honger was. Ik moest zeggen, mama, ik heb trek. En dan nog gelijk ook. Maar ja, dat hebben mamas meestal. Maar wat hier wordt gebruikt, dat is een uitdrukking van een zeer sterk geestelijk verlangen. Wat ook het directe gevolg is van de eerste drie zaligsprekingen. Als je door dat proces heen gaat, en het is niet eenmalig, het is voor mij een soort herhaling. Het lijkt wel alsof je elke keer weer door die cyclus als discipel heen mag gaan. Uiteindelijk is dit het gevolg dat je gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is natuurlijk gelijk de vraag, om welke gerechtigheid gaat het hier? Ook deze tekst wordt door vriend en vijand gebruikt. Jezus zegt in de bergrede, we moeten hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar om welke gerechtigheid gaat het? Gaat het om de gerechtigheid waar bijvoorbeeld Amnesty International zich terecht heel erg druk om maakt? En waarvan ik soms wel eens denk, misschien moeten wij ons als christenen daar ook eens wat meer druk om maken? Want wat is zo ongelooflijk veel ongerechtigheid op deze aarde? Maar daar gaat het hier niet over. Of gaat het misschien meer over die gerechtigheid die we zo makkelijk voor onszelf opeisen? Ken je dat gevoel, er wordt je iets gezegd, er wordt je iets aangedaan, thuis, in je gezin, in je huwelijk of op je werk of waar dan ook. En dat gevoel, dit is niet eerlijk, dit is niet rechtvaardig en nu moet ik voor mijn rechten opkomen. Ik honger en dorst en nu naar de gerechtigheid voor mezelf. Nee, daar gaat het hier ook niet over. En als je daar dan toch iets over wil weten. Jezus heeft laten zien wat het betekent om al je rechten, zelfs je hemelse rechten, op te geven. En wij zijn zijn volgelingen. Wij zijn zijn discipelen. Ik vind dit een van de moeilijkste dingen. Om mijn vermeende rechten op te geven. En toch kan het daar soms inderdaad ook in ons leven als discipel van Jezus op uitkomen. Dat Jezus je vraagt, ben je bereid om nu je rechten op te geven? En de aller onderste weg te gaan. Want is dat soms moeilijk. Maar om welke gerechtigheid gaat het hier dan wel? Ik denk, dat is even mijn, misschien dat een andere bijbelleraar daar weer een andere invulling aan zou geven. En het een sluit het ander niet uit. Mag ik het voor vanavond dan zo invullen? Ik geloof dat het hier gaat om die gerechtigheid die zo kenmerkend is voor God zelf. De gerechtigheid waar het in ons eigen leven zo aan ontbreekt. Maar die we mogen ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Moet je eens meelezen. 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Ik geloof dat Jezus het over deze gerechtigheid heeft. Dat we hongeren en dorsten naar die gerechtigheid, die rechtvaardigmaking, zo mag je het ook noemen, die we in Christus hebben ontvangen. Deze gerechtigheid, daar mogen we naar hongeren en dorsten. Ik denk zelfs dat je mag zeggen, als die staat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat je dat ook zo mag invullen, hongeren en dorsten naar Christus zelf. Honger en dorst. Jezus zegt in Johannes 6, vers 35, hij stelt zich daarvoor als een van die zeven bekende ik ben uitspraken. Ik ben het brood des levens. En dan voegt hij dit aan toe. Moest kijken wat een absolute woorden. Als deze woorden uit de mond van een mens zouden zijn gekomen. Dan zou ik onmiddellijk hebben gezegd. Nou, doe even een beetje rustig aan. Dit is wel heel erg absoluut hoor. Maar het is Jezus die het zegt. En uit zijn mond komen alleen maar woorden van waarheid. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dat is heftig. Zo absoluut. Dit is wat Jezus ons wil geven. Alleen om tot Jezus dan te komen en in hem te gaan geloven, om de honger van je hart door hem verzadigd te laten worden en de dorst van je ziel door hem gelest te laten worden. Wat moet er dan eerst gebeuren? Moet je wel eerst honger en dorst krijgen? Anders ga je helemaal niet. Anders heb je die behoefte helemaal niet. Jezus zegt in Johannes 7, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinkt van het levend water. Als je geen dorst hebt, ben je er helemaal niet mee bezig. Weet je wat het probleem is van het overgrote deel van onze medelanders, van welke etnische achtergrond ze ook zijn en van welke kleur, dat ze geen honger en geen dorst meer hebben naar God. Weet je wat het grootste probleem is van heel veel kerkmensen? Nou, dat is nog heel algemeen. We hebben het over discipelen. Weet je wat het grote probleem is van heel veel discipelen van Jezus in ons land? En soms sta ik in diezelfde rij. Dat we geen honger en dorst meer hebben naar God. Waardoor we niet ervaren, diep van binnen onze ziel, de waarheid van deze woorden. Waardoor we niet zoeken naar Jezus en waardoor we niet uitschreeuwen naar Jezus. Jezus, mijn hart is verhongerd, mijn ziel is uitgedroogd. Dat zijn woorden die je bijvoorbeeld in de psalmen wel regelmatig tegenkomt. Hè? Bijvoorbeeld van David, die het soms zo uitschreeuwt naar God. Eigenlijk weer andere woorden voor Heer, ik ben arm van geest. Ik sta op droog, ik ben uitgehongerd. Ik verdroog helemaal van binnen. Ik heb me afgevraagd, hoe komt het dat juist wij christenen hier in het rijke Westen, vaak zo weinig honger en dorst hebben. En nu hoop ik even dat je er niet in herkent wat ik nu zeg. Hoe komt het dat als ik bijvoorbeeld getuigenissen lees van mannen en vrouwen die zelfs moeten lijden om hun geloof, die in een gevangenis zitten, de honger en de dorst, de passie voor God, die straalt er vanaf. Ik kreeg van een van jullie de vorige keer na afloop even een briefje mee met een vraag: wat moet je doen als je lauw bent? Heeft hiermee te maken? Weet je, als je geen honger hebt, als je geen dorst hebt, ben je lauw eigenlijk. Dan verlang je niet, dan is die passie eraf en dan... Ik heb me afgevraagd, hoe komt het dat je soms zomaar geen honger en dorst meer kan hebben? Ik zal je een voorbeeld geven. Het viel mij vanmiddag op toen ik hier naartoe reed, maar vanavond als ik straks naar huis rijd, gaat me dat nog veel meer opvallen. Ik heb straks ongeveer 100, 110 kilometer te rijden. En ik heb ze de vorige keer niet geteld, maar de vorige keer toen ik hier vandaan ging, ben ik er wel bij eentje gestopt. Jullie hebben nog geen idee waar ik het over ga hebben? De gele M, yes! Ah, hier zit een Mac-fan. En ik zou jullie eerlijk zeggen, het was eigenlijk de bedoeling dat ik hier van tevoren nog even wat zou eten, maar daar ben ik niet meer aan toegekomen, dus ik heb wel een beetje trek. Dus ik vermoed, ik weet niet of ik straks de verleiding kan weerstaan, dat voordat ik tussen nu een nieuw fan heb, dat ik... Want ik denk dat ik wel een stuk of 5, 6... Kijk, 1 gele M kan ik nog weer weerstaan. En 2 lukt, waarbij de derde dan komt er allemaal... Nou ja, oké, ik moet niet doorslaan. Oké, dat is allemaal tot daar. Het is niet gezond. Mijn vrouw is ortomoleculair therapeut. Die houdt zich bezig met gezondheid en gezonde voeding. Dus als ze dit, willen jullie het niet doorvertellen, want ik krijg dan om me... Maar dat is nog allemaal tot daar naartoe. Maar stel nou hè, dat het gewoon aan het eind van de middag is en ik krijg een appje van mijn vrouw Sonja en die zegt, ik heb echt iets speciaals. Ik heb een heerlijke maaltijd bereid. Dus kom snel naar huis. Maar ik moet naar eind rijden. En ik kom onderweg weer al die emmetjes tegen. En ik denk, nou weet je wat, ik neem vast even een mekje, een snackje. En ik neem er, want ik heb eigenlijk ook wat dorst, dus ik neem er even zo'n, dat begint volgens mij al met een halve liter geloof ik. Hè? Ik neem er een halve liter cola, ja light uiteraard. Ik neem er een halve cola light bij. Heel lekker. Fast food. Maar mijn honger en dorst naar het gezonde voedsel wat mijn vrouw als gezondheidstherapeut voor mij heeft klaargemaakt, dat is over. Weet je, ik geloof dat we in een land leven waarin ons zoveel geestelijk fast food wordt aangeboden. Zoveel dingen die ons de hele dag door worden gepresenteerd op een digitaal blaadje of op wat voor blaadje dan ook. Waardoor onze harten en ons denken zo vol komen te zitten. Waardoor we geen honger en dorst meer hebben. Misschien heb ik het op de Vrouwendag verteld. Weet ik even niet. Schiet me nu even te binnen. Ik heb me ooit laten vertellen dat... wat is het tegenovergestelde van muzikaal? Dat is amuzikaal. Zo heb je het woord amusement. En dat schijnt het tegenovergestelde te zijn van het Latijnse muzement. Muzement heb ik me laten vertellen. Ik zeg er heel erg bij, ik heb dat pas nog eens een keer van, kan ik dat ergens even ook onderbouwen van. Ik kon dat zo gauw niet vinden, maar iemand die vertelde mij dat, waarvan ik ervan uitga dat hij wel wist waar hij het over had. Muzement, het Latijns woord muzement, betekent stil worden, God zoeken. Onze samenleving, 24/7 worden we voorzien van amusement. Hoe zou het komen dat we meer zo weinig toekomen aan amusement? Hoe zou het komen dat we zo weinig geestelijke honger en dorst hebben naar God? Omdat we 24/7 worden volgestopt met fast food van de wereld. En het ziet er zo appetijtelijk uit.
Brood en spelen,
precies, dat is hem. Brood en spelen. De Romeinen wisten het al, of de Grieken. Nou, het is in onze tijd niet anders. Alleen het wordt ons nu op alle mogelijke manieren zo gemakkelijk aangeboden. Als je lauw bent. Nou, misschien moet je dan als eerste maar eens kijken of je wat, wat amusement uit je leven kan wegdoen, heb ik het nog ineens over het verkeerde amusement, hè? Er is ook gewoon goed amusement, onschuldig amusement. Maar zodra het amusement zo'n plek in ons leven gaat krijgen, dat we niet meer toekomen aan amusement, aan stil worden, aan God zoeken. Gewoon stille tijd, weet je wel. Cliché. Hoezo cliché? Het is van levensbelang. Stille tijd, of hoe je het ook wil noemen. Dat je dagelijks tijd apart zet om God te zoeken. Ik weet waar ik het over heb, hoor. Ik herken dat vanuit mijn eigen leven. En ik merk als ik daar dan, wanneer dat weer eens een keer nodig is, voor de zoveelste keer in mijn leven, om daarin de keuzes te maken, om weer echt me daarin opnieuw toe te wijden, dan merk ik, als ik stop met het fastfood van deze wereld, dan komt er honger en dorst naar God, de levende God. Naar Christus, naar zijn gerechtigheid. Komt weer terug. Dat is het mooie, hè? Dat Jezus ons dat zo allemaal in een paar schijnbaar eenvoudige, of nou eenvoudige in ieder geval korte, zaligsprekingen allemaal wil doorgeven. Wat zullen we doen? Trudy, ik kijk even naar jou. Of Vertini, sorry. Ik kijk even naar jou. Wat zullen we doen? Het is nu bijna 9:30, dus tegen de tijd dat we afgerond zijn, dan is het 9:30. Ik kan nu proberen nog, even kijken, want we hebben er nog 5, we zijn op de helft al. Ik kan proberen het af te ronden en dat we door de laatste wat sneller gaan. Of dat we nu gaan afronden en dat we de volgende keer wat meer de tijd nemen om ook de andere zaligsprekingen wat meer in de diepte te beschouwen. Zullen we het in het laatste? Niet afraffelen? Oké. Goed, nou dan ben ik vast klaar met de voorbereiding voor de volgende keer. Nee, dat is dan waarschijnlijk de volgende keer toch weer anders. Mag ik dan even wel afsluiten en ik moet dan te veel slides doorklikken om dat nu te doen, maar dan ga ik hem gewoon even noemen. Waar ik dan na de 8e zaligsprekingen dan wel mee had willen afsluiten deze avond. Even kijken hoor. Jongen, dit missen jullie allemaal vanavond. Even kijken. Waar is die? Oh nee. Ik had hem vanmiddag onderweg opeens nog bijgezet. Oké, ik ga er even heel snel doorheen. Kijk, dit is allemaal voor de volgende keer. Ja, dat duurt nog zeker een uur als je hier allemaal doorheen moet. Kijk, deze bedoel ik. En waarom ik met deze tekst wilde afsluiten? Omdat, nogmaals, het is een profielschets van een discipel van Jezus. Waar Jezus deze bergrede mee begint, gericht tot zijn discipelen. En ik zei net, het risico is, ik ben aan het afvinken, ik zak. Hoe zou ik ooit zo'n man, zo'n vrouw kunnen worden? Nou, in de eerste plaats, haal diep adem. En misschien zeg ik het een beetje populair, maar ik bedoel het heel heilig. Dit is Gods probleem. Want wij kunnen onszelf niet veranderen. Hij verandert ons. Wat God van ons vraagt is, ben je beschikbaar? Mag hij je veranderen? Mag hij je oude mens met Christus kruisigen, laten sterven, het graf in laten gaan? Mag hij dat? Hoeveel ruimte heeft God in je leven om deze verandering van oud naar nieuw in je leven uiteindelijk uit te werken? Waardoor je steeds meer die kenmerken van een discipel in je leven, dat die gaan binnenkomen en dat mensen dat gaan zien. Nou, dat heeft hiermee te maken. En ik lees hem even vanuit de Bijbel in gewone taal, omdat ik met name dat laatste zinnetje daarin zo mooi omschreven vond. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. De Heer Jezus, dat is de bedoeling. Dat is een oud tienerliedje, hè? Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Heb ik volgens mij de vorige keer ook gezegd. Een favoriet van mij. Want dat is, als je mij nou vraagt, wat is nou jouw diepste hartsverlangen? Wat staat bij jou nummer 1? Ik heb een hele lijst van andere dingen die ik graag wil. Maar deze is dan nummer 1. Meer en meer gaan lijken op Jezus. En ik vind dat het eigenlijk veel te langzaam gaat. Maar dat denkt God schijnbaar anders over. God heeft de tijd. We mogen steeds meer gaan lijken op onze hemelse Heer. Mogen veranderen in nieuwe mensen. Hoe? daar zorgt de Heilige Geest voor. Dit is nou het werk van de Heilige Geest in ons leven. We hoeven het niet zelf te doen. Zullen we afsluiten met gebed? Vader in de hemel, we hebben vanavond nog maar 4 van die bijzondere 8 zaligsprekingen met elkaar overdacht. We hebben geprobeerd er iets van te pakken te krijgen, van de diepte van deze woorden. We hebben geprobeerd het een klein beetje te vertalen naar ons leven hier en nu. En misschien waren er sommige dingen vanavond voor ons, nou misschien wel bijna een ver van ons bedshow. Misschien ging het vanavond over dingen, over dat arm van geest zijn, over dat verdriet hebben, over je zonde, over je geestelijke armoede, je geestelijke naakte. Misschien was er wel iets van, waar gaat dit over? Het gaat over zachtmoedig zijn. Het gaat over hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, naar uzelf. Heer, vanmiddag heb ik zelf heel persoonlijk eerlijk tegen u gezegd. Wat moet u nog veel aan mijn leven veranderen? En dat wilt u ook. En misschien hebben we op dit moment allemaal een beetje dat gevoel. Want eigenlijk zijn deze 8 zaligsprekingen ook een spiegel waar we voor worden gezet. Kijk, dit is wat ik zo graag in jouw leven wil doen. Ik ga het doen door de kracht van de Heilige Geest. Mag je steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. En mag je steeds meer deze kenmerken van de discipel van Jezus in je leven gaan terugvinden. Ik ga het doen. Heer, en dan willen we het ook gewoon maar tegen u zeggen. Wilt u het doen? We willen u de ruimte geven. Neem de ruimte maar. Zelfs als we soms diep van binnen zelfs dat niet eens willen doen. Neem de ruimte maar in ons leven. Want u hebt recht op ons leven. We zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. We zijn uw eigendom. U hebt recht op elk onderdeel van ons leven. Neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heer, wilt u ons helpen om de gedachten van deze avond, om die mee te nemen naar huis, om te doen wat we zo mooi lezen van hoe Maria dat deed. Zij bewaarde al die woorden in haar hart, overleggende wat deze mochten betekenen. Wilt u geven dat we hier morgen en overmorgen dat we hiermee verder gaan en dat we deze woorden zullen bewaren in ons hart. En wilt u het maar openbaren wat u er ook heel persoonlijk voor ons eigen leven mee bedoelt. Want we hebben de vorige keer gezien. Het gaat erom dat we luisteren naar het woord. Dat deed de scharen ook. Maar het gaat erom dat we ook gaan doen wat u ons in uw woord aanreikt. Hier zijn we, Heer. We buigen ons hoofd voor u en ga uw gang. Kunnen we met elkaar zingen? Ik weet niet of je dat al doorgekregen. Ik had lied 391 gevraagd. Welkom, Heilige Geest van God, waai over ons. Ken je die? Ja, ja, jij kan alles, hè? Bijna alles. Oké. Okay. Hey, en mag ik jullie vragen om gewoon ook als een als een gebaar van, ja, dit is wat ik vanavond ook naar God toe wil uitspreken, uitzingen vanuit de diepte van mijn hart. Welkom, mijn Heilige Geest van God, weer erbij gestaan. Dat zingt niet alleen beter, maar dat mag ook iets laten zien van de intentie van dit gebed. Lied 391. Ik had net als voor bij de vorige keer een paar gespreksvragen voorbereid om daar even in kleine groepjes over door te praten. Maar ik zou eigenlijk voor nu willen voorstellen, is er nog koffie? Ja, er is nog koffie, oké. Dat we dat even wat meer informeel doen. Haal lekker even koffie of thee of wat dan ook. En ga niet gelijk naar huis, tenzij het niet anders kan. Maar laten we gewoon nog even de tijd nemen om hier ook even in alle rust en ontspanning met elkaar over van gedachten te wisselen. Misschien heb je nog hele prangende vragen. Je kunt ze op de mail zetten. Je kunt ook even naar mij toe komen om daar nog even persoonlijk over door te praten. Misschien zeg je ik wil gebed. Dan is er ook ruimte voor. Maar laten we gewoon nog even met elkaar de tijd nemen om met elkaar in gesprek te gaan. En ik wens jullie voor straks van harte God zegen. Een goede reis terug naar huis. En de volgende avond is, even kijken, donderdag 24 oktober. Dus we slaan even één keer over. Dat heeft te maken met het feit dat ik ook nog tussendoor even 10 dagen op vakantie ga. Heerlijk. En dan gaan we op 24 oktober gaan we weer verder. Graag tot de volgende keer. En dan is het 2 keer achter elkaar. Ja, oké. Heel goed.
So noted, you blind.